Goedemiddag allemaal. We mogen elkaar weer ontmoeten. Ik zat er zo aan te denken vanuit allerlei omstandigheden en we brengen allemaal onze bijzondere dingen mee. Misschien aan mooie dingen, misschien aan moeilijke dingen. We komen ook uit allerlei verschillende, ik noem het dan maar even gemeenten, maar uit allerlei kringen. Maar vanmiddag mogen we hier samen zijn. In de naam van de Heer Jezus. En ik denk dat we allemaal het verlangen hebben dat we naar zijn stem luisteren. En dan, broeder Dato, dan mag jij namens de Heer tot ons spreken. En in dat verlangen willen we ook graag bij elkaar zijn. En dat kan en mag in een wereld vol onrust. En dat kan in je eigen persoonlijk leven heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Maar ook kijken we naar deze wereld met alles wat daar aan de hand is. De oorlog in Oekraïne en op zoveel andere plekken. En wij mogen in vrede en rust bij elkaar zijn. Daar mogen we ook best heel dankbaar voor zijn. En dan, ik had opgeschreven, vieren we, maar vandaag denken we aan de paasdag dat de Heer is opgestaan. We roepen het elkaar in die zin ook toe. De Heer is waarlijk opgestaan. Laten we daarvan zingen. U is de glorie, o verrezen Heer. Lied 915 uit Johan de Heer. Ik zit even rond te kijken. Ik hoop dat er iemand is die wil inzetten. Wat is daarmee?
Nee, op nummer wat?
915.
Wat voor zingen?
915?
915, ja.
En wat voor nummer? En wat voor...
Staat hij er niet in? Is er iemand?
U is de glorie, Christus onze Heer, onze
wat een zegen als we dat persoonlijk mogen weten. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En laten we van dat lied zingen, nummer 113, vers 1 en 2 en 4. 113, vers 1 en 2 en 4.
Hij leeft, hij leeft. Ik weer in heerlijkheid. Dit geeft tot juichen stof. Wat vreugd is die verzekering mij, dat mijn verlosser leeft in mij. Zijn naam zij eeuwig lof.
Ook vanmiddag willen we nadenken over de tabernakel en haar voorwerpen die ons spreken van een God die tot Mozes zegt, zodat ik in hun midden kan wonen. En hij zegt ook, dan zal ik u daar ontmoeten. En zo mogen we daar vanmiddag ook naar luisteren. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat hebben we dan een redenen om u te bedanken, als we dat zingen mogen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En we kijken terug hoe u op Golgotha de straf hebt gedragen, maar u bleef niet dood. U hebt de dood overwonnen. En vandaag mogen we het elkaar toeroepen. De Heer is waarlijk opgestaan. We prijzen uw naam. Heer, en dan willen we u ook bedanken dat u ons vanmiddag hier bij elkaar brengt. Samen rondom uw woord. Uw woord wat ons de weg wil wijzen. En we mogen teruggaan als het ware naar Israël, hoe u Mozes de opdracht gaf de tabernakel te bouwen, om daar tot Mozes, tot het volk als het ware te spreken, hen te ontmoeten. Heer, we bidden om uw zegen, om uw leiding, ook voor broeder Steenhuis, dat datgene wat hij overdacht heeft mag spreken tot onze harten, tot opbouw, en dan weet u wat we ieder persoonlijk nodig hebben. Heere, wil u ook bedanken dat we, zoals we dat noemden, in rust en vrede bij elkaar mogen zijn en denken op deze momenten aan alle oorlogsgebieden op deze wereld en ook in het bijzonder wat er in Oekraïne gebeurt. Voor allen die lijden vragen we om uw bijstand, voor alle vluchtelingen. En dan denken we ook aan uw land en volk Israël, met alle spanningen daar. Heren, bij al deze dingen willen we ons oog op u vestigen, u die alle dingen in de hand hebt. En in dat vertrouwen willen we graag stil als het ware aan uw voeten zitten, luisteren naar uw stem. Sterk, broeder Steenhuis, en zegen ons tot eer en glorie van uw naam. Amen. Dan geef ik u graag het woord.
De vorige keer is er een verzoek geweest toen ik iets zei over een heel klein kunstwerkje om dat mee te nemen. Nu kijk ik al even rond, maar degene die het echt vroeg, die is er nu niet. Maar die moet het dan maar doen met een opname. Dan ziet hij het op een andere manier, maar niet in werkelijkheid. Ik weet niet meer in welk verband ik dat genoemd heb, maar ik heb het genoemd. Misschien heb u dat ooit gezien, ik heb het al een keer eerder meegenomen bij mijn weten. Maar het is ooit gemaakt door een kunstenaar in Jeruzalem, Samuel Filippo, zegt u niets. De allerbekendste kunstenaar die altijd iets moet maken als meneer Obama daar is, de president of Nixon en verder. Ze hebben allemaal van hem een soort kunstwerkje meegekregen namens de regering in Tel Aviv of in Jeruzalem. Een hele bekende, maar dat wist ik niet. We waren met een groep in Jeruzalem en er was een tentoonstelling van al dit soort kunstwerkjes. Misschien ook wel souvenirachtig. En ik vroeg daar aan iemand die ik tegen het lijf liep, of die ook zoiets had dat iemand zijn hand legde op het offerdier. En die zei, dat is er niet, dat bestaat niet. Ik zeg, weet u dat zo zeker? Ik denk, nou, hoe kan één man precies zeggen wat er wel en wat er niet bestaat in Jeruzalem? Maar dat is mijn grunniger aard misschien. Maar hij bleek dus de grote jongen te zijn onder de kunstenaars. En hij zegt, maar ik kan het wel voor u maken. En ik heb hem toen een tekst gegeven uit Leviticus 8. Waar te vinden is dat Aaron en zijn zonen hun handen leggen op het zondoffer. Met z'n drietjes, viertjes, met z'n vieren. En toen ze dat gedaan hadden, hun handen legden op het brandoffer. En toen ze dat gedaan hadden, alle priesters en hoge priester hun hand legden op het inwijdingsoffer. Ze maakten zich één met het offer. Handoplegging betekent dat altijd. Handoplegging ook bij zieken of inwijding van oudsten of waar je het ook tegenkomt. Het is eigenlijk steeds hetzelfde. Handleggen is één maken met. En ik vond dat vroeger al eigenlijk de beste definitie van geloven. Je één maken met het offer. En dat zie je hier. Dat is uitgebeeld, dat heeft hij toen opgeschreven, dat heeft hij verwerkt en later opgestuurd, keurig voor elkaar gekomen. Ik ben daar nog dankbaar voor. Dit is het origineel, hij zou ze misschien wel vele keren nagemaakt hebben, maar hij heeft er zelf ooit original opgeschreven. Maar ik wil je zo graag daarbij iets zeggen. Vanaf het moment dat je je één maakt met onze Heer Jezus, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, is alles anders geworden. Er is een lied, misschien heb ik dat de vorige keer geciteerd, dat komt bij de Gator Vogel Group vandaan uit Amerika. En dat wordt nu ook gezongen door andere groepen, onder andere in Nederland door Greatly Blessed. Zegt u allemaal niks misschien. Nou, een van onze zonen zingt daarin mee. Dat zegt u nu alles natuurlijk. Maar die zingen dat lied. En dat lied is He is Here. Dat is een zeer emotioneel, bij mij tenminste emotioneel brengend lied. En een fase, een stukje uit dat lied is: Hij is zo dichtbij, de Heer Jezus, dat je hem aan kunt raken. You can touch him. En het regeltje daarop gaat verder met: en als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. Dat. Daar kom je anders uit. Als je een aanraking met de Heer Jezus hebt gehad, als je je hand op het offer hebt gelegd, als je Als je 12 jaar ziek bent en de achterkant van de Heer Jezus zijn kleed vastgrijpt, dan ben je nooit meer dezelfde. Als je als Thomas, ja, u gaat zeggen, ja, volgende week zondag is dat aan de beurt, ja, in de kerkelijke liturgie, maar dat parkeer ik alle kanten op. Maar als je als Thomas je hand legt in zijn zij, of je vinger ligt bij zijn wonden, dan ben je nooit meer dezelfde. Mijn Heer en mijn God. Daarom wil ik dat graag laten zien. En daarom wil ik dat ook graag meenemen en aan jullie tonen. Dit is een heel bijzonder stukje kunstwerk. Maar het gaat niet om het kunstwerk, om die kunstenaar. Het gaat om de boodschap die daarin verwerkt zit. Dit mag in elk geval uitgangspunt zijn ook voor vandaag. Hij is opgestaan, de Heer Jezus. Hij leeft. Maria van Magdala wilde hem vastgrijpen. Maar toen zei de Heer Jezus, nee, dat moet je niet doen. Maar dat betekent niet dat je hem niet mocht aanraken. Maar Maria bedoelde van, en nu claim ik je weer en nu wil ik je weer bij me houden. En nu wil ik weer dezelfde situatie hebben die ik had of die er was. Dat niet. Maar Thomas heeft hem later dus wel aangeraakt. En anderen waarschijnlijk ook op vele mogelijke manieren. Maar het gaat erom dat jij in je eigen leven, in je eigen geestelijk leven, durft te zeggen, ik heb een ontmoeting met de Heer Jezus gehad. En eigenlijk hoop ik, bid ik, iedere keer, elke dag, dat de Heer Jezus zo dichtbij komt dat je hem kunt aanraken. You can touch him. Als je zo dichtbij komt, hij is hier, dat je hem aanraakt. En als je hem aanraakt, dan gebeurt er wat. Dat is echt zo. Er is nog nooit een opwekking geweest, of dit ging eraan vooraf. Steeds maar weer. Maar dat is in het groot misschien, maar dat is ook in het klein, in je eigen persoonlijk leven. We gaan nu wat lezen uit Exodus 40. Vers 21, Exodus 40, vers 21. Dus het laatste hoofdstuk van het Exodusboek. Hij, dat is Mozes, bracht de ark in de tabernakel, hing het voorhangsel ter afscherming op en schermde de ark van de getuigenis af, zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens plaatste hij de tafel in de tent van ontmoeting aan de noordkant van de tabernakel, buiten het voorhangsel. Hij schikte daarop het brood dat daarop geschikt moest worden voor het aangezicht van de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens zette hij de kandelaar in de tent van ontmoeting tegenover de tafel aan de zuidkant van de tabernakel. En hij stak de lampen aan voor het aangezicht van de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had. Daarna zette hij het gouden altaar in de tent van ontmoeting voor het voorhangsel. En hij liet daarop geurig reukwerk en rook opgaan, zoals de Heere Mozes geboden had. Prachtig, hè? Zoals de Heere Mozes geboden had, zoals de Heere Mozes geboden had. Ook hing hij het gordijn op voor de ingang van de tabernakel. Hij zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de tent van ontmoeting. Hij bracht daarop het brandoffer en het graanoffer zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens plaatste hij het wasvat tussen de tent van ontmoeting en het altaar en hij deed er water in om te wassen. Mozes, Aaron en zijn zonen wasten daarmee hun handen en hun voeten. Telkens wanneer zij de tent van ontmoeting binnengingen en het altaar naderden, wasten zij zich zoals de Heere Mozes geboden had. Tot zover het lezen vandaag. Dank je, Rick, dat je weer de dia's eventjes wilt laten zien. Dit is een van de vele dia's die erin zitten in het systeem. Dit is een overzicht van de tent in de woestijn. Dus een tekening, vroeger als schoolplaat gediend, maar nu ziet u het hier op een scherm. Dan gaan we vlot even door, alsjeblieft. Nog zo'n tekening. Een pilaartje uit een acaciaboom gehakt, gezaagd, geschaafd. Zilveren kop, koperen ondergrond. Alle warrigheid van boven is weg. Alle hardheid is niet meer voelbaar. Foto van jou, van mij, heel vaak genoemd. Misschien ken je dat inmiddels wel uit je hoofd. En het is ook zo. Als je echt jezelf leert kennen, dan denk je dat het één grote warboel is aan je boven, in de bovenkamer. Van alles. Het flitst alle kanten op. En het bewerken van iemand zoals jij en ik is best moeilijk. Het is bijna ondoenlijk. Maar het is Gods werk. Dat gaat verder naar een drietal van deze pilaartjes die even aan elkaar gezegd. Ze zijn verbonden met een zilveren stang. Dat is een soort zilveren verbinding tussen jou en mij, tussen ons. Zilver staat in de schrift, dat zei ik de vorige keren ook, altijd voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Zoengeld moest altijd in een zilveren sikkel worden uitgedrukt. Shekel of sikkel. Zoengeld. Maar we houden het witte gordijn op. 60 van deze pilaartjes stonden rondom, heb ik de vorige keer uitgelegd, gekoppeld aan 60 helden van koning Salomo. Die 60 helden die op pad gingen om de bruid bij de koning te brengen. Volgende plaatje alsjeblieft. Daar zie je ze allemaal. Er zit een ingang aan de oostkant. Er is maar één ingang. Geen vele wegen. Eén weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Eén weg, één ingang. Anders gekleurd dan de rest. Verder alsjeblieft. Dan kijk je even van bovenaf in de voorhof. Je ziet verderop al het koperen wasvat staan. Het altaar staan aan de voorkant. En het eigenlijke gebouw wat verder naar achteren. Volgende alsjeblieft. In de voorhof allerlei gekleurde mensen. Van allerlei kleur. Dat is nu nog zo gelukkig. En de een ligt, de ander staat. Een ander zingt met de handen omhoog. En de vierde vindt dat allemaal maar niks. Dat moet niet zo uitbundig. Je hand leggen op het offer komt bij het volgende plaatje. Of is dat hier al? Ik kan het niet zo goed zien. Ook naar voren. Nou, maakt niet uit. Waar iemand zijn hand legt op het offer, dat vind je eigenlijk dit beeldje al terug daar in de tabernakel. Volgende. Dan kom je bij het altaar. En het altaar was het brandofferaltaar. En daar heb ik al de nadruk op gelegd dat het niet het zondofferaltaar is. Dan zouden wij denken, ja, dan moet ons zondeprobleem opgelost. Die ons zondeprobleem is opgelost door jouw belijdenis en door het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Zondoffer was altijd buiten de lege plaats, was nooit in de lege plaats, was nooit op dit altaar. Dit was in het huis van de Heer. Het zondofferaltaar was buiten Jeruzalem. Daar stonden de kruisen. Maar voordat die kruisen er stonden, duizenden jaren, daarvoor had God al gezegd, als het om zondoffer gaat, buiten de stad. Buiten de stad. Niet in de stad. Eigenlijk is het niet om aan te zien. Het klopt. Als het om mijn zonden gaat, is het niet om aan te zien. Dat moet ver weg. Dat gebeurde ook. Daarom heeft ook de Heer Jezus, zegt het Nieuwe Testament, buiten de poort geleden. Die tekst verklaart dan ook alles. Volgende alsjeblieft. Dan zie je het wasvat. En daar wou ik nu mee beginnen. We weten nooit precies hoe dat wasvat eruit zag. We hebben geen idee. Het wasvat bij de tempel van Salomo is behoorlijk nauwkeurig na te maken. Met runderen, een onderstel van koper en zo. Met nou, vrij ingewikkeld gebeuren. Maar van de tabernakel weten we dat niet. We weten niet hoeveel liter water erin zou gezeten hebben. En of het een wat bredere, smallere bak zou zijn geweest. Of misschien zoiets als hier. Niemand weet het. Is maar goed ook, denk ik. En we hebben samen gelezen dat priesters die dienst deden hun handen en hun voeten in het wasvat moesten gaan wassen. Elke keer als ze dienst deden. En daar moet ik dus op letten. Het is een wasvat voor priesterlijk gebruik. Wie zijn vandaag priesters? Nou, de Rooms-Katholieke traditie, ik bedoel niet met rode of gele katen te smijten, maar de Rooms-Katholieke traditie zegt dat er een soort geestelijke stand is, die wat hoger zijn, die wat ingevoerd zijn, ingewijd zijn. Dat is met Luther en zijn reformatie en ook Calvijn weggepoetst. Toen is de term ontstaan, het ambt aller gelovigen. Dat is uit die tijd. En dat is daarna weer helemaal weggepoetst door de praktijk, want we hebben weer een soort voorganger die we heer noemen, dominus, dominant, goed, nou ja, datzelfde begin van woorden. Ik bedoel het niet kattig, maar laten we alsjeblieft ook eerlijk zijn. De Bijbel heeft nooit bedoeld dat er binnen de gelovigen een soort verhouding zou zijn van een first class en een kleuterschootje of zo. Nooit. De Bijbel zegt precies dat jij, als je gelooft in de Heer Jezus, geroepen bent, gebracht bent tot een heilig priesterschap, 1 Petrus 2, en tot een koninklijk priesterschap, ook 1 Petrus 2. Dat betekent dat elke gelovige hier priester is. Nou, ja, dat is moeilijk. Ik heb vroeger al vaak het verhaaltje verteld toen ik ooit bij het bedrijf kwam werken en bij de afdeling drukkerij, dat was een vrij forse afdeling drukkerij in dat bedrijf. En daar stond beneden in een grote, bij een hele, de grootste drukpers toen, in een blauwe overall. En toen maakte iemand daar in de buurt smalend een opmerking, dat moest ik toch even horen denk ik, dat is priester Hein. Ik kende de Heer Jezus toen, nog gelukkig, maar toen ook al. En toen dacht ik, dat moet ik dan toch eens gaan vragen. 'S Middags liep ik daar weer en probeerde erachter te komen, waarom noemen ze je nu priester Hein? Nou, die had bij de koffie 's morgens ooit geroepen dat hij priester was. Nou, dat hoef je in de koffiekamer maar één keer te roepen, dan heb je die bijnaam gelijk. En dan ben je gelijk de sigaar. Hij bedoelde wat ik nu vanmiddag zeg. Maar jij dan? Zou jij jezelf ooit een priester noemen? En hoe zit het dan met de zusters, met de vrouwen? Is het dan alleen een man? Nee, dat staat niet in de Bijbel. Ik vind het ook niet. Elke gelovige is een priester. Elke gelovige mag tot God naderen. Niet de man alleen, ook de vrouw. Elke gelovige mag aan God de Vader iets vertellen. Ik denk, als ik het heel precies zeg, dat elke gelovige eigenlijk uitgenodigd wordt om aan God de Vader iets te zeggen over de Heer Jezus. Want als priester die iets te zeggen over het offer. Want dat is het. Ze kwamen met offers. Ja, ook met reukwerk zult u zeggen. Ja, maar dat waren ook offers. Daar komen we nog op. Dat reukwerk ook bijzonder is. En dat mag je ook aanbieden. Maar je mag iets van een offerdier aanbieden aan de Heere. En de Heere eet, jawel, eet aan zijn tafel. Dat is het brandoffer al. Dat hadden we net, hè? U zag de diaatjes, u zag het beeld, het begin. Brandofferaltaar wordt de tafel van de Heere genoemd, waar hij eet en waar jij iets mag aanreiken. Wat mag ik daar aanreiken? Nou, niet mijn goede daden, denk ik, want die zijn voor God als een wegwerpelijk kleed. Dat betekent, er blijft geen gram over, niks. Dat gaat weg. Als mijn goede daden voor God nog zijn als een wegwerpelijk kleed, dan hoef ik daar niet mee komen aandragen. Wat mag ik dan wel aandragen? Nou, dat met dat wat van de Heer Jezus is. En dat is aan de ene kant zo super makkelijk en aan de andere kant kennelijk zo moeilijk dat iedereen daar zegt, nou, laat de dominee dat maar doen. Want die kan het veel beter verwoorden. Die heeft per slot gestudeerd. Nou, die heeft inderdaad A, B, C, D, E, F. Die heeft het alfabet uit zijn hoofd geleerd. Sorry hoor. Ik bedoel dat niet kattig. Ik hou van mensen die verlangen naar iets moois van de Heer Jezus. Waar ze ook zijn en wie ze ook zijn. En godzijdank zijn er zoveel fijne voorgangers, predikanten, die zich ook dominee laten noemen, maar die toch iets bijzonders van de Heer Jezus kunnen vertellen. Ik weet niet of ik het gezegd heb. Ik dacht vorige keer hier. Ik werd een paar weken terug opgebeld door iemand die had zijn opleiding aan de faculteit van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk in Kampen voltooid. Hij was net helemaal afgestudeerd en geslaagd. Kon nu beginnen als voorganger, als predikant. In een kerk heeft het ook gedaan. Hij heeft meegekregen dat je niet achter elke boom iets van de Heer Jezus mocht zoeken. Opleiding. Nou, als je dan een voldoende wilt, dan moet je dit op je formuliertje invullen bij de vragen, toch? Dan moet je antwoorden geven die je meekreeg in je studie. Hij begon, kreeg van twee kanten een toespraak van dato in zijn handen. Een familielid en iemand uit een andere gemeente. En beide toespraken heeft hij beluisterd en daarna honger gekregen. En nu belde hij op. Daardoor, ik wil je graag gewoon, ik ken hem niet, ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar ik wil gewoon zeggen dat ik achter elke boom de Heer Jezus heb ontdekt. Snap je? Maar jij dan, maar heb jij achter die boom het kruis bijvoorbeeld, of die andere boom, de gelovige, of die gelovige, heb je daar ooit de Heer Jezus ontdekt? En als je hem ontdekt, wat ga je dan doen? Ik hoop dat u God gaat bedanken voor wat u zag van de Heer Jezus, dat is aanbidding. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt mensen die hem zoiets willen vertellen over hemzelf, over die zoon die zo kostbaar is voor God de Vader. En die zoon is onze Heer Jezus. Nu, wat er gebeurt is dat wij in onze dienst voor de Heer Jezus, in die aanbiddingsdienst, in het aanbieden van iets bijzonders, in het aanbieden van een stukje, dank u wel Heer, dank u wel, dat we dit mogen zeggen, of dat we zo mogen zingen, of dat we dit mogen uitspreken, dat we daar ook in kunnen falen. De Heer Jezus heeft vlak voor zijn kruis aan de discipelen gezegd, weet je, er moet een moment komen dat jullie de voeten gewassen krijgen. Nu, als de Heer Jezus ooit een moment heeft gekend om voetwassing te verklaren, om het wasvat te verklaren, dan was het in Johannes 13. Johannes 13, daar vindt u de Heer Jezus in die bovenzaal, los van het gewoel en het gehakketak in Jeruzalem, met het felle reacties van hij is het niet, hij liegt en hij moet omgebracht. Juist daar gaat de Heer Jezus de discipelen in een soort aparte sfeer brengen. En dan doet hij zijn kleren uit, deels. omgort zich met een linnen doek en doet water in een soort kom en begint de voeten van de discipelen te wassen. Ja, u kent het verhaal, u weet het allemaal, u hebt het allemaal meegekregen. Petrus is natuurlijk altijd weer anders geaard. Die zegt, nee, nooit, nooit, dit kan niet. Nou ja, u kent Petrus ook een beetje, ik ook. En ik hou nog steeds van hem. Sorry hoor, omdat hij zo enthousiast is. En dus makkelijk zich vergaloppeert. Dat is hem bijna gekoppeld aan enthousiasme. Er zit een hele gevaarlijke kant aan. En moet je dan niet enthousiast zijn? Ja, je moet juist wel enthousiast zijn. Want als je enthousiast bent en misschien wel een miskleun uitspreekt, dan zegt de Heer Jezus Petrus, als ik je niet was, dan heb je geen deel met, hoort u het goed, met mij. Vraagt u zich eens af, wat is het deel van de Heer Jezus waaraan ik zou kunnen deel krijgen? U gaat alles op een rijtje zetten, dat heb ik echt al tijden gedaan en soms regelmatig. Er blijft één ding over. Echt. Nou, heel kattig. Hebben wij schuldvergeving samen met de Heer Jezus? Hebben we dat samen met hem? Is dat zijn deel? U vindt dat al een hele mond vol. Als ik maar kon zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. Als ik maar kon zeggen dat mijn schuld weg is. Dat ik een kind van God ben. Is dat je deel? Is dat het deel van de Heer Jezus? Nou nee, want hij heeft nooit gezonden. Dus dat is niet zijn deel. Maar wat dan wel? Probeert u het dus. Echt, ga nou eens misschien één dag of Pasmaandag lijkt me een geschikte dag. Ga nou eens één dag de vraag stellen, wat is dan wat de Heer Jezus heeft? Nou, ik zal het antwoord geven en misschien kent u dat uit de vorige studie. Antwoord is een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Wat gebeurt er met een gelovige als die enthousiast voor de Heer Jezus ineens een miskleun veroorzaakt, een foute uitdrukking gebruikt, of nou ja, hele verkeerde keuzes heeft, of verkeerde route neemt, misschien wel in zijn hoofd dingen ziet rondgaan, waarvan je denkt, dat pom, 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 dat is van 25 jaar terug, dat kan helemaal niet, het is er toch. Wat gebeurt er met de gelovigen? Je bent ineens Die fijne omgang met de Vader kwijt. Dat is het. En die mij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Want de gemeenschap met de Vader is verstoord als je zondigt. Je bent niet kind van God af en je hoeft niet opnieuw te beginnen en dan nog een keer weer tot bekering komen. Maar je bent het fijne contact met God de Vader kwijt. En dat fijne contact met God de Vader is omgang, vertrouwelijke omgang met hem. Wat een prachtig iets dat een gelovige dat heeft. En nu zegt de Heer Jezus, weet je wat ik doe? Ik ga jou de voeten wassen, Peter, want als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Dan kun je niet samen met mij genieten van wat ik heb. Dan sta je daar buiten als toeschouwer. De Heer Jezus wil dat wij in harmonie met God de Vader en dus ook in harmonie met hemzelf verder gaan. En dat is een van de allerteerste dingen die er is. En dat is in no time verstoord, dat weet je. Ik weet dat in mijn eigen leven ook. Ik weet ook nog als de dag van gisteren dat iemand me een keer echt zei van, is het wel goed met je? Is het wel goed met je ziel? Hij wist kennelijk iets of hij rook, sorry tussen aanhalingstekens, iets. Het had letterlijk ook rook kunnen zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Want ik rookte toen als een schoorsteen. Dus dat had nog gekund ook. Maar ik weet niet eens of hij die kant op boog. Dat denk ik haast niet. Maar hoe dan ook, hij wist het. Wat gebeurt er met de gelovigen? Ja, je gaat op de automatische piloot, gewoon bidden, je gaat gewoon naar de dienst. Vanmorgen zei nog iemand, we gaan er gewoon naar de dienst. Ja, doen we elke zondag. Heel gewoon, 9:30 begonnen ze daar waar wij vanmorgen waren. Veel te vroeg natuurlijk voor ons. Maar, nee, flauw. Nee, maar routine, gewoon op de automatische piloot. En je kunt heel lang doorgaan op de automatische piloot. Bidden, bidden zelfs voor anderen, vrome taal uitslaan. Van alles kun je doen. Maar hoe is het nu met je? Geniet je nog van God de Vader? Geniet God de Vader ook van jou? En hebben jullie het fijn samen? God de Vader en jij en de Heer Jezus. Voetwassing. Dat is voetwassing. Nu zegt de Bijbel, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. In 1 Johannes 2. En een voorspraak bij de Vader betekent dat als jij een verkeerde keuze maakt, een verkeerde gedachte hebt, dat er iemand is in de hemel die voor jou op dat moment tussen beiden treedt. En tegen de Vader zegt, ja maar ik heb er voor daartoe betaald. Had hij niet moeten doen, maar ik heb wel voor hem betaald. Is het dan over? Nee. Ja, voor God wel, denk ik. Maar wat gebeurt er als NATO ineens diezelfde ochtend zegt, sorry vader, dat had ik niet moeten doen, dat had ik niet moeten denken, of die kant op, nee. Sorry. Wat zou de Vader dan tegen mij zeggen? Och, NATO, de Heer Jezus was er al om 8:00 vanmorgen, toen jij er nog niet aan dacht, maar toen was hij er al. Snap je wat ik bedoel? Een voorspraak bij de Vader. Hoe vaak is de Heer Jezus voor jou bij de Vader geweest om te zeggen, nou vergeef het hem maar. Het klopt niet, maar als jij komt met een heel klein beetje belijdenis, dan zegt God de Vader, het was al in orde hoor. Hij is hier al geweest voor jou. Hij treedt tussen beiden voor jou. Dit is zo teer. Dat was wat is zo bijzonder. 'S morgens, 's avonds, iedere keer als je dienst doet. Weet je, als je dienst doet richting de Heer, dienst doet richting de Heer Jezus of God de Vader, dan gaat de duivel echt zijn uiterste best doen om je een verstoring te brengen, om weet ik veel wat voor gedachten in je hoofd te prenten of filmpjes te laten zien van vroeger en van later. Altijd hetzelfde. Maar juist als je dienst doet erin, en als je daar vandaan komt, nou, dan moet het zo gauw mogelijk, die indruk die je daarop deed, die moet zo gauw mogelijk weer worden weggepoetst. Dat doet de duivel. De aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt. Dat is niet alleen toen geweest, dat is nu nog zo. En dan is daar het wasvat. Ik vind het wasvat zo'n bijzonder instrument. En ik ben zo blij dat er geen water in zit. Er zit 15 liter water in, dan hadden wij, echte Hollanders, een gegarandeerde norm. Ja, dat is voor 15 keer, maar als je 16 keer zonder, dan ben je weer de pineut. Nou, dat hadden wij ervan gemaakt. Er is geen maat. Het is niet bekend hoe vaak. Mooie, altijd, de Heer Jezus. Ik wil zo graag dat u hem daar ook voor gaat bedanken en dat u tegen de Vader gaat zeggen, wat fijn dat u zoiets bijzonders toen al in die tabernakel hebt gestopt en dat u dat nu nog steeds voor onze aandacht wilt plaatsen en dat u ons zo gelukkig maakt. Anders hadden we de moed om de Heer te dienen, om priesterdienst te doen, om in het heilige van God te komen, om dichterbij te durven komen, hadden we al lang opgegeven. Nou, nee. Ja, toen we nog net tot bekering kwamen, dachten wij dat we nog wel een beetje konden of zo. Nee, dit is nog steeds zo. Bas, wat? We gaan naar het volgende plaatje, alsjeblieft, Rick. Die slaan we over nog, maar daar wil ik nog later een keer over praten. Nog verder, alsjeblieft. Dat zijn de berderende planken en daar wil ik later graag wat meer en wat uitvoerig over spreken. Dit. We gaan het heiligdom binnen. Dat kun je even kijken. Je kunt naar binnen kijken. En je ziet aan de linkerkant de kandelaar staan, daar lazen we van in Exodus 40. En aan de rechterkant zie je een tafel met toonbroden. En verder naar achteren zie je het gouden reukofferaltaar. Daar wil ik nog graag iets over zeggen. Ik weet niet of ik het helemaal rond krijg nu, maar dat zien we wel. Die zevenarmige kandelaar. We zijn op dit moment bezig om de tabernakel te gebruiken in een soort opwekkingsontwikkeling. Er is al gaande. Er is echt van alles negatief aan de hand in Nederland. Maar er is ook heel veel positief. Er zijn geweldige dingen op dit moment gaande. En we mogen er enige hulp, enige hand- en spandiensten in verrichten. En we proberen om het kleed van de tabernakel, wat daar een beetje zichtbaar is, dat is het kleed als je binnen bent, en als je naar boven kijkt, wat daar boven hangt, dat zijn 10 kleden, 10 stroken textiel, 5 aan elkaar, en dan nog een keer 5 aan elkaar, later daar meer over. Maar dat wordt eigenlijk de tabernakel genoemd. Dat alleen dat onderste kleed, van buitenaf tagasvellen, zeekoevellen, dan rood geverfde ramsvellen, dan geitenhaar en dan linnen, fijn linnen met ingeweven gerubijnen. Dat onderste kleed is de tabernakel. En dat is heel bijzonder. Maar hoe kun je die bijzonderheden dan ontdekken? De enige lichtbron in de tabernakel is die kandelaar. Er is geen raam, er is geen deur, er is wel een ingang, een gordijn, die moet je aan de kant doen. Maar als je binnenkomt, is het donker. En het is de hoge priester, broeders en zusters, die dag in dag uit, van de avond tot de morgen, in het heiligdom was om de lampen te verzorgen. Zegt Leviticus 24. Leviticus 24, daar staat dit voorschrift. Van de avond tot de morgen is die hoge priester bezig om de lampen, dat is dus die zevenarmige kandelaar, te verzorgen. Alles is donker, het hele kampement ligt in het duister, in 1 tent brandt licht, het gaat niet uit, blijft zo. Alles is donker om ons heen, alles is verduisterd, dus 1 plek waar het licht brandt. Waar? Waar de Heilige Geest zijn verblijf heeft. Een woonstede van God in de Geest. Efeziërs hoofdstuk 2. Daar. En als je het nog verder gaat versmallen, dan zeg ik, hier in jou, als je gelooft in de Heer Jezus, in jou woont de Heilige Geest. De Heilige Geest in u. De Heilige Geest woont in jou en blijft bij u tot in eeuwigheid. Stopt ook niet, ga door, dat blijft zo. En deze prachtige illustratie van een kandelaar is natuurlijk het nationale embleem in Israël, de menorah, de zevenarmige kandelaar. En of die er nu zo uitzag zoals op dit plaatje of dat het een wat andere vorm heeft, laat maar, 7 armen, dat was helder. En die 7 armen zijn, schrikt u niet, misschien wel een uitdrukking die u elke zondagmorgen hoort, of elke zondagmiddag u naar een kerk gaat, de 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. Ik weet niet of u die term kent, ja, de kerkmensen moeten hem kennen, kan haast niet anders. De 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. Dat komt uit het boek Openbaring, waar dit gezegd wordt. De 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. De troon is altijd de genadetroon of het troon van Gods heerlijkheid. Dat is het verzoendeksel of de ark van het verbond. Dat laat ik nu nog even los. Dat is toch een beetje te ver weg voor ons op dit moment. Maar die kandelaar. Nu wil de Heere jou en mij duidelijk maken dat er geen andere lichtbron is dan het licht der wereld. Als de Heer Jezus in Johannes 8, in het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 8 zegt dat hij het licht der wereld is, dan moet je daar een keer een streep onder zetten. Ik heb die streep niet altijd even nauwkeurig gezet. Ik had een bijbel met allemaal mijn onderstrepingen, liet ik inbinden bij meneer Strabbing, heel lang overleden. Was in datzelfde bedrijf waar die drukkerij stond, weet je wel van vroeger. En vroeg of hij dat, hij was hoofdchef van de binderij. Dus kun je mijn bijbel ook weer inbinden? Ja, dat deed hij wel graag. We hadden een mooie band, een goed gesprekje zo nu en dan. En hij bracht hem ook terug, die bijbel. En zei, nou, je was het lang niet eens met die bijbel. Ik zei, hoe kom je daar dan mee? Nou, je hebt de helft doorgestreept. Oh ja, zo las hij het. Even een tussendoortje, maar dit ga ik onderstrepen, accentueren. En sommigen doen dat met een kleurtje, en dat kan tegenwoordig. Je hebt dus mooie stiften, dat lukt best, en kleuren. Ik ga je een tekst lezen uit Jesaja, probeer het dus even op te zoeken. Jesaja 42. Jesaja 42, vers 16. En daarna een tekst uit Jesaja 11. Het is even uit het Oude Testament. Om een tekst te hebben bij die gouden zevenarmige kandelaar. Jesaja 42, vers 16. Daar zegt Jesaja profetisch: ik zal blinden leiden langs een weg die ze niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op paden die ze niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht. En wat krom is, in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen. Ik zal hen niet verlaten. Dit mag u echt plaatsen bij de uitdrukking, Heer Jezus in Johannes 8, ik ben het licht der wereld. Dat verandert alles. Net als zo pas. Als je hem aanraakt, ben je nooit meer hetzelfde. Maar als zijn licht in je is, is ook alles anders. Eertijds was jij duisternis, maar nu ben je licht in de Heer. Er is iets in jou gegaan, gekomen, doordat je ging geloven in het volbrachte werk van Jezus, doordat je je hand legde op het offer. Er is iets in jou gekomen wat van verregaande betekenis is. De hele wereld is duisternis. Satan is de vorst van de duisternis. En dat hoor je. Dat spettert van het journaal, dat lees je in de krant en het is onvoorstelbaar wat er vandaag de dag gebeurt. Het is niet te filmen hoe ver dit gaat. En het wordt alleen maar erger. Dit wordt nog beroerder. Maar nu is er nog een weerhoudende factor, dat is een tussenzin. Hier op aarde, dat is de gelovigen, dat zijn de gelovigen samen, die houden nog die Satan een beetje in bedwang. Maar als die weerhoudende factor weg is, als de gemeente hier weg is, als dat wat licht is van Yahweh verdwenen is, dan is de duisternis compleet. En dat wordt binnenkort het geval. Het lijkt er echt op dat dat heel binnenkort gaat gebeuren. Het enorme verschil tussen licht en donker, dat wordt scherper en scherper. De duivel nu. Maar nu uit Jesaja 11, nog een Jesaja tekst. Jesaja 11. Het begin, en dan gaat het over het duizendjarig vrederijk, over het moment dat de hekken in de dierentuinen weggehaald worden. Ja, nou, misschien doen ze het echt wel open. Want er zal een twijgje opgroeien, ik begin bij het begin. Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, dus dat heeft met David te maken, met een lijn uit David, en een lood uit zijn wortels, dus uit de wortels van David, uit die stam, een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En dan komt er, dan moet je eigenlijk gaan tellen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. 1. de geest van wijsheid en zicht en inzicht. Dat is 3 in totaal. De geest van raad en sterkte, dat is 5 in totaal. De geest van kennis en van vrezen des Heren, dat is 7 in totaal. Dan heb je ze alle 7. De 7 geesten van God die voor zijn troon zijn. Die worden hier al genoemd. En dat, lieve mensen, is het licht in het huis van God. Niet ons vernuft, niet onze intelligentie, niet onze opleiding, maar het werk van Gods geest. Nou, dan wordt het en makkelijk en op hetzelfde moment raast het moeilijk. Want als, waarmee moet ik het vergelijken? Nou, het is niet met iets te vergelijken. Er is niets wat hierin meekomt. Niks, nul. Die 7 geesten Gods hebben te maken met het geweldige van onze Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus van deze 7 geesten God? Nou, de Heilige Geest, als die komt, dan zal hij jullie troosten. Dan ben je niet meer alleen, want dan is God zelf notabene in je gaan wonen. Dan ben je niet meer individueel, sec, solo, maar dan ben je op zijn minst met z'n tweeën. De Heilige Geest en jij, nog preciezer. Dan ben je met z'n drieën, want ik woon er ook, zei de Heer Jezus. Dan ben je met z'n vieren. Wat de vader zei, dan kom ik ook. Dat is iets bijzonders met jou in de hand. En dit bijzondere van een gelovige wordt vandaag natuurlijk weer weggeredeneerd, kan niet. Of, ja, dan moet je een heilige zijn. Dan gaat hij weer. De theologie komt en dan komen de onderscheidende roepen, die worden weer neergezet. De heiligen en de halve heiligen en de kwart heiligen. En dat, nou, dat kun je nog wel een poosje. Maar de Bijbel zegt dat jij, die de Heer Jezus kent als heilig, als verlosser, dit in je hebt. Het licht is in jou ontstoken. En in het licht zien wij het licht. Dan zien we pas echt waar het licht aan vandaan komt. De duisternis heerste. Genesis 1, vers 1. Alles was donker is. En het eerste wat God doet, er zij licht. En er was licht. Zon moest toch komen, maan moest toch komen, sterren moesten nog komen. In de toekomst, zon en maan en sterren niet nodig in het nieuwe Jeruzalem. God is het licht en het lam is haar lamp. Al die dingen komen samen. Hier in Gods heiligdom is maar één lichtbron. Is maar één lichtbron waardoor je de prachtige dingen van wie? Van de Heer Jezus kunt zien. Nou, dan ben ik precies waar ik naartoe wilde. Hoe kun je de mooie dingen van de Heer Jezus zien? Alleen maar door de Heilige Geest die in je is. En dat heeft God gedaan. Nou, en de hoge priester, die gaat s'avonds met een soort gouden schaar. Dat kousje, sorry hoor, voor dat olielampje. Het zijn olielampjes. Om het een klein beetje te snuiten en om daar de walm uit te halen. Als u slaapt, dan is de Heer Jezus bezig. In het heiligdom. In het huis. Hoe vaak kom je niet tot de conclusie, 's nachts? Nou, dat was toch wel een walmend pitje hoor. Dat had toch wel anders gekund. Misschien zeg je de volgende morgen tegen je vrouw, tegen je vriendin of tegen je zus of broer. Dat toch anders gemoet daar. Ik had het zo niet moeten doen. Ik had het zo niet moeten zeggen. Hoe kom je erbij? Nou, omdat de hoge priester, denk ik, 's nachts bezig was. Ik vind het zo prachtig. Dat is teer. Dat is heel gevoelig. Kun je dat overgieten? Kun je daar een modelletje van maken? En zeggen, nou, als je nog dit modelletje hebt, nou, dan loopt het bij jou op rolletjes. Dan loopt alles gesmeerd. Nee, zo werkt het niet. Maar individueel is het wel zo. En of de Heer dat nou doet door die likdoorn die weer de kop opsteekt, of dat hij, sorry hoor, heel stom. Ja, mijn vader altijd likdoorns vroeger. Ik weet niet eens of ze nog bestaan, maar bij wijze van, nee, maar dat werd vroeger altijd gezegd. Maar ergens heb je iets, een gevoelig punt, een gevoelige plek in je lichaam, waardoor je misschien wel wakker wordt, misschien wel even bij de kraag gepakt wordt. Jawel, dat gebeurt wel. En dat weet je ook. De lamp. Is het niet een geweldige zegen dat je het heiligdom mag binnengaan? We zijn niet verder. Ik ga ook niet verder vandaag, want het wordt te veel dan. Maar ik ga je zo graag meenemen. En we gaan de volgende keer verder kijken. Naar die tafel, naar dat reukofferaltaar. En dan gaan we naar boven kijken, naar het kleed. En dan gaan we ontdekken hoe bijzonder het allemaal in elkaar steekt. En hoe perfect het huis van God van toen een afbeelding is van wie? Als in de toekomst Openbaring 21 waar wordt en God zal tabernakelen bij de mensen. God zal wonen, letterlijk tabernakelen bij de mensen. Hoe dan? En als het Nieuwe Testament van de Heer Jezus zegt, hij heeft onder ons getabernakeld, gewoond. De tent van God was bij de mensen. Toen de Heer Jezus hier was. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. En nu is de Heer Jezus in heerlijkheid. En zegt tegen jou en mij, weet je wat we nu doen? Nu ben jij dat. Nu is de individuele gelovige zo aangesproken, maar ook het geheel, ook het collectief, is een tent van God bij de mensen. Dus we hebben eigenlijk bijzondere dingen. En ik hoop dat u nu aan de Vader gaat vertellen of u dat nu doet, of morgenochtend, of nou ja, wanneer maar. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw geweldige voorzieningen en voor uw geweldige raad en voor het prachtige model. Dat is niet alleen maar historie van, dat was toen, leuk hè, historie. Oude leme hutjes in de klei of in een turfveld. Of, weet je, zo gaat het bij ons. En dan ga je dus misschien wel naar de oudheid kijken. Dat bedoel ik niet. We kijken niet naar de oudheid. Toch precies, hè? Ik kijk naar de toekomst. Want dan gaat het gebeuren. Dat is niet van vroeger. Dat is van straks. En dat van straks is de Heer Jezus alles en in alle. Dat is een tijd voor hem. God zegen. Vader, dank u wel dat we zo een paar dingetjes uit die tabernakel hebben mogen overwegen. Dank u dat u ons ook helpt met wat beelden. We willen u danken dat u ons ook wilt steunen door uw woord en door wat u daarin te zeggen hebt. Dank u wel voor uw geweldige goedheid. Vader, we willen u bedanken voor de Heer Jezus. Ik wil u bedanken dat ik mijn hand mocht leggen op het werk van de Heer Jezus. Ik wil u bedanken, Vader, dat er ooit een moment is gekomen dat ik de Heer Jezus aan mocht raken. En dat hij mij aanraakte. En het is nooit meer hetzelfde geweest. Ook al falen we, ook al maken we fouten, het is nooit meer hetzelfde. Dank u wel. Dank u wel dat de Heer Jezus het Lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar dat het ook heel persoonlijk, om dat met Thomas te zeggen, mijn Heer en mijn God is. Dank u wel. Dank u dat u ons zo nabij wilt zijn en ons ook wilt ondersteunen met uw bijzondere bedoelingen. Dank u wel voor uw woord, voor de Heilige Geest die er is en die in ons werkt en die ons ook deze dingen indachtig maakt en ons die kant op stuurt. We willen u hartelijk danken voor vandaag. Dank u wel voor het feit dat de Heer Jezus leeft, dat hij niet in het graf is gebleven, maar dat hij is opgestaan. We danken u en prijzen uw naam. Amen.
Dank u wel, broeder Steenhuis. En Rick ook bedankt. Ik stel voor om lied 342, alle drie de versen, samen te zingen. 342. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. En dan zo, uitziende naar het vaderhuis, gaan we naar de plek waar de Heer ons gesteld heeft. En we hopen dat je door deze middag ook opgebouwd, maar misschien ook de vermaning, hoe is onze verhouding met de Heer. Nog enkele puntjes. Achterin de tafel bij Harry en bij de uitgang liggen nog allerlei dingen. Ik heb eigenlijk niet gekeken, maar ik had staan dat daar ook het boekje Huis van Goud welkom ligt. Ik ga ervan uit dat ze er nog zijn. Neem ze dan rustig mee voor jezelf of voor anderen. Daar staat ook de bus voor uw vragen en de mogelijkheid van uw bijdrage voor de kosten van deze middagen. Jullie zijn nog even hier, denk ik, dus u mag uw vragen bij dato stellen. Er is weer soep en brood, maak daar gebruik van. En dan de volgende keer hopen we zondag 15 mei weer hier bij elkaar te zijn. Om samen het reukofferaltaar, dacht ik dat je noemde, hè? Nog weer verder. Hè?
En tafel.
De tomorrow, ja. Oké. Okay. Nou goed, ik hoop dat het voldoende belangstelling wekt om dan hier weer met ons samen te zijn. willen we de Heer nog danken voor deze middag. Heer, u bedanken wij als we opnieuw naar de tabernakel mogen kijken, maar in alle dingen zijn we toch juist zo nadrukkelijk bepaald bij u, Heer Jezus. En mogen we zo steeds meer mooie dingen van u zien. En dan mag ook dat het verlangen opwekken om spoedig dicht bij u te zijn. Mogen we samen ook dat gebed als het ware uitspreken. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Maar we willen ook vragen, zolang u niet gekomen bent, dat we trouw mogen zijn, ook in het luisteren naar uw woord, in de omgang en gemeenschap met u, maar dat we zo ook in uw licht mogen wandelen en dat licht verspreiden. Dank u wel voor deze middag. Wil ons nog zegenen als we van brood en soep gebruik maken, dat het onze lichamen ook kracht mag geven. Heere, we bidden ook voor elkaar als we van hier gaan, ieder naar de plek waar u ons stelt en in de taken die we daar hebben. Geef ons uw kracht en uw leiding. Zo dragen we elkaar in uw genade op en zien uit naar uw zorg en zegen. Amen.
Amen.